Wij gaan lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen uit hoofdstuk 21 en dat hoofdstuk lezen wij vanaf vers 1. Ik had opgegeven om tot vers 11 te lezen, maar ik wil doorlezen tot en met vers 17. Dus Matteüs 21, vers 1 tot en met 17. Matteüs 21 vanaf vers 1. Matteüs 21 vanaf vers 1. En in deze Bijbel staat erboven geschreven de intocht in Jeruzalem. En dat neemt een belangrijke plaats in Matteüs, omdat hij hier beschrijft in zijn evangelie hoe Jezus voor het eerst in Jeruzalem komt. We weten dat hij er ook op andere momenten is geweest, ook als kind al. Maar Matteüs legt alle nadruk op dit gedeelte, of althans, hij geeft daar veel aandacht aan. En wij lezen dan als volgt, en toen zij Jeruzalem naderde, en die zei, dat is Jezus met zijn discipelen, en ook met een schare die hem al gevolgd is vanuit Jericho. Dat kunt u in het vorige hoofdstuk vers 29 lezen, dat een grote menigte hem is nagevolgd. Toen zij Jeruzalem naderde, in een Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En een veulen, dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. En ze brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop en zetten Jezus erop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun klederen uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, keerde de tafel van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Jezus zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar u hebt er een roversvol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen? De mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte al daar. Tot zover de tekst voor de prediking. Dat wordt gevormd door de versen 19 en 11. De menigte die voorop liep en die volgde, die riep Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Het thema boven de preek is, waarom komt u ons hinderen? Dus het thema boven de preek is een vraag, waarom komt u, dat is Jezus, ons hinderen? De eerste gedachte is naar aanleiding van de vraag in vers 10, namelijk wie is dat? De tweede gedachte is wie hij is, en dat is naar aanleiding van wat de menigte zegt. Ze zeggen namelijk Hosanna aan de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, en Hosanna in de hoogste hemelen, dat vormen al drie aanduidingen. En vervolgens ook nog in vers 11, dat hij Jezus is en dat hij de profeet uit Nazareth in Galilea is. En de derde gedachte is, wat is ons antwoord, dus wat is ons antwoord. Dus het thema is, waarom komt u ons hinderen? Drie gedachten. De eerste, wie is dat? De tweede, wie hij is? En de derde, hoe is ons antwoord? Matteüs 21, de versen 9 tot en met 11. Het thema boven de preek, waarom komt u ons hinderen? Drie gedachten. De eerste is, wie is dat? De tweede, wie hij is? En de derde, hoe is ons antwoord? Gemeente, als Jezus ergens komt, roept dat altijd reactie op. En hier in dit gedeelte zie je twee reacties getekend, namelijk de mensen die met Jezus optrekken, die voor hem uitgaan, die met hem meelopen. Zij roepen Hosanna, maar degene die hem ontvangen daar in de stadspoorten van Jeruzalem en in Jeruzalem zelf, die zijn daardoor beroerd, die komen in opschudding. Met andere woorden, de een is er die bejubelt en de ander die komt niet verder als, zoals het hier geschreven staat, opgeschud te worden. Of zoals het in de Statenvertaling dan staat, om beroerd te worden. Want daar komt Jezus. Zachtmoedig, nederig, en tegelijk ook met groot gezag. Op deze zondag voorafgaande aan Goede Vrijdag, een zondag voorafgaande aan het Pascha. En dan bruist het in de stad Jeruzalem, want er is een groot feest aanstaande. Iedereen is druk bezig om zich daarop voor te bereiden. Er worden vele duizenden mensen binnengehaald in Jeruzalem, vanuit het noorden, het oosten, het zuiden en het westen, alle pelgrims die die weken in Jeruzalem zullen doorbrengen, de stad peilt uit. En men verheugt zich op het paasfeest, waarin ze gedenken en terugdenken aan de bevrijding uit Egypte. En ook de verwondering dat God getrouw is aan zijn eigen volk tot op die dag. En zo is ook Jezus op weg naar Jeruzalem. En dat doet hij niet zomaar. Hij treedt Jeruzalem niet op zijn sandalen binnen, maar hij zit op de rug van een ezel. En die ezel die loopt niet met zijn poten over de zanderige en de stoffige en de vuile en de rotsachtige stenen van de Olijfberg, het pad de Olijfberg af, het Kidrondal door de Gouden Poort Jeruzalem binnen. Nee, die zet zijn poten één voor één op klederen die als een rode loper voor hem liggen uitgelegd. En die rode loper, dat is dan niet zo'n mooie rode loper als dat er bij het paleis Noordeinde te vinden is, als Willem-Alexander komt of koningin Maxima, maar het is er eentje die gemaakt is van klederen, bovenklederen. Oftewel, je doet je blouse uit, je doet je jas uit, dat wat je hebt en dat leg je voor hem neer als eerbetoon. Dat hij die komt daarover de Olijfberg af, Jeruzalem kan binnentreden. En hij komt daar met gezag, zoals een koning komt. Dat zie je aan die rode loper. Dat zie je aan het volk wat bezig is om langs de kanten van de weg palmtakken van de bomen af te snijden. En zij zwaaien ermee zoals u met vlaggen zwaait als Alexander hier in Rotterdam zou komen of in Capelle of in welke plaats u dan ook woont. Zo staan zij daar te wuiven. En je hoort het ook, al zou je niets kunnen zien, je hoort het ook, namelijk er klinkt voortdurend Hosanna, Hosanna, voor de zoon van David, Hosanna, tot in de hoogste hemelen. En hij komt dan met gezag, want de ezel waar hij mee binnenkomt lopen, die moederezel met dat veulen ernaast waar Jezus op is gezeten, dat was niet zijn eigendom. Ja, Jezus is de eigendom, heeft het eigendom in de zin dat hij de grote eigenaar is, van wie alle dingen zijn. Maar voor dit moment was het gevorderd, zoals alleen een koning dingen kan vorderen, ter beschikking kan eisen voor zijn dienst. Zijn discipelen gingen op pad, een dorpje in, en hij had het gezegd, de eerste beste die je tegenkomt, dat is een ezelin met het veulen, dat moet je meenemen. En als de eigenaar van die beesten vraagt voor wie is het, dan moet je zeggen, de meester heeft het nodig, de Heer heeft het nodig, en hij zal ze laten gaan, en hij deed ze gaan. Dat was ook een daad van geloof. En die ezelin met haar jonge veulen, die heeft de grootste vracht die ze haar hele leven gedragen heeft. De mooiste vracht, de kostbaarste vracht, de zachtmoedigste vracht, de indrukwekkendste. Namelijk dat van Jezus Christus. Daarvoor werd zij losgemaakt, zo lazen wij. Daarvoor werd ze losgemaakt, het touw werd losgemaakt. Ze mocht vrij om Jezus vrijmoedig de stad Jeruzalem binnen te dragen. Want dat ook. Zij stopte niet bij de stadspoorten. Dat was wel de bedoeling. Er waren toen geen verkeersborden zoals in onze tijd. Als je hier in het dorp was, hier Kralingse Veer binnenrijdt, dan staat er een bord dat je 30 mag moet rijden. Dat je voorzichtig aan moet doen hier in de straat. En zoals net voorgelezen, je moet op de goede plaats parkeren. Maar die borden die waren er toen niet. Er lag wel een grote vierkante steen bij de poort van Jeruzalem. En die steen had een betekenis waarvan wij zouden zeggen als een verkeersbord. Want iedereen die met zijn lastdier aankwam bij Jeruzalem, die erop zat, zijn paard of zijn ezel, zijn ezelin, die moest bij de poort afstappen, zijn lastdier achterlaten of met de hand meenemen de stad in. De stad was te nauw om zomaar met je paard of met je ezel naar binnen te lopen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Met de berijder erbovenop. Er was één uitzondering. Die was er voor de koning. En voor andere hooggeplaatsten. Voor hen gold dat verbodsbord niet. Zij konden voorbijrijden, zij konden met gezag die stad binnentreden. En tegelijk was dan ook duidelijk wie er zo de stad binnenkwam. Die was meer als gewoon. Die was niet zoals ik en u, die ons aan de regels hebben te houden, maar hij stond erboven. Hij kwam daar met gezag, hij kwam daar met majesteit, hij kwam daar als Herodes zelf, hij kwam daar als Pilatus zelf, de grootste gezagsdragers van dat moment daar in Jeruzalem. Zo komt hij die helling af, zo zie je hem naar de stad toe gaan, dat de Olijfberg af, waar vandaan je schitterende blik op Jeruzalem hebt en op het tempelgebouw. Zo gaat hij de Olijfberg af, het Kidrondal door en dan iets weer omhoog, de poorten van Jeruzalem in en zo treedt hij, Jezus, Jeruzalem binnen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, zo zegt vers 10, raakte heel de stad in opschudding. En men zei, wie is dat? Waar hij binnentreedt, waar hij dus dat bord passeert en de poorten doorgaat, zittende op die ezelin. En waar de palmtakken zwaaien, de rode loper ligt uitgelegd en het Hosanna door het Kidrondal heen en weer galmt. Daar is het antwoord van de stad Jeruzalem als Jezus binnentreedt. Opschudding. En dat is niet zomaar een woord waarvan je zegt, zoals u en ik wel eens wat geraakt kunnen worden door de beelden die je ziet. Denk aan de beelden van wat er in Moskou gebeurde de afgelopen dagen. Denk aan alle ellende in Oekraïne, in Israël, elders op deze wereld. Dat je die beelden voor je langs ziet komen, het raakt je even, maar je scrollt door en ja, je bent het eigenlijk alweer vergeten. Het woord wat hier geschreven staat, dat is een krachtig woord. Dat is een woord met gevolg. Wat dan? Op een andere plaats wordt dit woord gebruikt voor een aardbeving. Nou, we kennen de beelden uit Groningen, wat er gebeurt als de aarde schudt. En ik weet niet, misschien bent u er wel eens geweest, maar als je dan de schade aan de huizen ziet, die is enorm. En bedenk al helemaal aan de aardbevingen vorig jaar in Turkije, dat er niets overeind bleef staan. Een krachtig woord. De stad wordt inderdaad opgeschud, letterlijk opgeschud. Het staat te schudden op zijn grondvest, alsof de aarde bewoog. Als Jezus de stad binnentreedt, zindert dat door de stad heen. Het lijkt een boodschap die mensen in grote beroering brengt. Dat blijkt ook wel uit die vraag, wat is dat? Wie is hij? En tegelijk is het ook waar hij binnentreedt. Matthäus gebruikt dat woord hier voor het eerst, dat het laat zien, er staan grote dingen te gebeuren. Zoals Jezus in het voorgaande hoofdstuk aan zijn discipelen heeft uitgelegd dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Dat hij zal moeten lijden, dat hij zal moeten sterven en dat hij zal opstaan uit de dood. Er staan grote dingen te gebeuren. Niet alleen die mensen worden erdoor beroerd, maar heel de wereld zal erdoor worden aangeraakt. Ja, door worden opgeschud. Zo klinkt dat woord ook op Golgotha. Matteüs 27, vers 51, daar komt dat woord ook terug. Wanneer, als Jezus sterft, en ziet het voorhangsel van de tempel, dat scheurde in tweeën, van boven tot beneden, dan komt het, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En het komt nog een keer, namelijk, als de steen wordt weggerold. Als de poort van de dood van binnenuit ontgrendeld wordt, verbroken wordt, omdat Jezus Christus uit de dood opstaat. Ja, dan staan daar twee van die legionairs, van die stoere Romeinse soldaten, voor niets en niemand bang. En ze staan daar niet, ze staan daar als lijkwacht te wachten bij het graf, omdat de kerk van die dagen, de overpriesters en de schriftgeleerden, die zijn vuurbang dat Gods woord waar is. Namelijk dat wat Jezus gezegd heeft, dat het uit zal komen. Dat wat God, wat hij geprofeteerd heeft, dat het waar wordt. Ze zijn er vuur bang voor. En daar staan die mannen en daar staat Jezus op. Er is die engel daar. Uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden. Dat woord verschrikken. Ze worden opgeschud. Ze staan daar te beven op hun voeten. En ze werden als doden en vervolgens vluchten zij. Waar de levende opstaat, worden zij als doden. En vervolgens vluchten zij hoe snel hun voeten hen dragen kunnen. Maar Jezus komt. Waar Jezus werkt, is er altijd antwoord. Zo ook in Jeruzalem. Wie is dat? Zindert het door de stegen en de straten en de huizen van Jeruzalem. Dan zou je hopen, Als je zo met Matteüs wordt meegenomen, de poorten van Jeruzalem in met Hosanna, het gezegende zij die komt in de naam des Heren. Dat je in gedachten teruggaat hoe hij in Jericho is geweest. Dat hij zo in de stad Jeruzalem ook met dat Hosanna wordt ontvangen. Maar zo is het niet. Wie is dat? Zo zeggen zij. En dat is niet bepaald een positieve vraag. Dat is niet een vraag waarin doorklinkt dat zij hem met verheuging en blijdschap ontmoeten. Dat is een vraag van afstand en tegenstand en twijfels en weerstand. Zoals de schriftgeleerden het ook al eerder hebben gevraagd. U kunt dat lezen in Lucas 5, dat zij zeggen, de schriftgeleerden, de fariseeën, ze beginnen te overdenken en vervolgens zeggen ze, wie is dat die godslastering spreekt? Zo zien zij Jezus. Wie is dat? Of zoals de scharen, dat die menigte, die vele mensen dat zeggen, Johannes 12. Wij hebben een wet gehoord, dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Maar hoe zegt u dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze? Wie is dat, de zoon des mensen? Tegenstand. En weerstand. Waar hij komt in Jeruzalem is er heel veel opschudding. Maar geen opluchting. En ook al helemaal geen vreugde. Het is eerder de vraag, wat komt u hier doen? Wat komt u onze feestvreugde bederven? Wat komt u in onze voorbereidingen voor het feest van de komende dagen? Wat komt u daarin doen? Waarom breekt u de vrede van de stad open? Waarom komt u hier in deze stad? Wat komt u hier überhaupt brengen? Komt u ons hinderen in ons zorgeloze godsdienstige leven? Wat komt u ons hinderen in de feestvreugde? Wat komt u ons hinderen in onze inspanning, onze aandacht? Waarom doorkruist u ons levenspad? Wij zitten hier in de stad niet op hem te wachten. Wie is dat die tot ons komt? Al is, lijkt hij een koning te zijn. Wie is dat? Waar Jezus komt, is er altijd een reactie. wat uw antwoord is, daar komen we zo meteen op. Maar tegelijk komt het natuurlijk hier ook al tot ons. Als je er even over nadenkt, waar zou je staan? Meelopend met Jezus, vooruitlopend met Jezus, achter hem aanlopend. O Zadda in de hoogste hemelen, of zoals die mensen in Jeruzalem, als hij de stad binnentreedt, misschien wel uw stad. Wie is dat? Natuurlijk, je bent in de kerk en dan treedt Jezus onze levens binnen, elke keer weer opnieuw. Ja, dan kun je het met Hosanna ontmoeten en begroeten en ik hoop dat u dat doet. Maar je kunt hier ook zitten dat je denkt, ik hoop maar eigenlijk dat er niets gebeurt, want dan kost mij dat te veel. Het is prima om even in de kerk te zijn, om betrokken te zijn met de gemeente, om er bewogen mee te zijn. Maar het moet me niet te veel kosten, het moet niet, als hij echt zo komt... Wie is dat? Om wie gaat het eigenlijk? Jezus Christus. Zou je werkelijk willen dat hij uw en jouw leven binnentreedt als een koning die niet terzijde staat, maar die plaats neemt op de troon van je leven en alles in handen neemt dat je slechts hebt, dat je alleen maar hoeft te volgen? Wie is dat? Ja, dan moet je wel weten om wie het gaat, inderdaad. En dan besef je ook dat het wat oproept, want dat is natuurlijk wel zo. Deze mensen in Jeruzalem, ze zijn niet ijskoud. Dat kan bij ons nog wel gebeuren, dat je de boodschap van het evangelie hoort, of dat je de verkondiging van de genade hoort, dat er met scherpte over de wet wordt gesproken, dat de zonde in je leven wordt aangewezen, maar het doet je ijskoud niets. De ene preek gaat erin en de andere gaat eruit en de tijd gaat door en de week gaat door en de maanden gaan door en de jaren gaan door, maar het doet je helemaal niets. Geen Hosanna. En geen moment dat je leven als bij wijze van spreken, dat als een aardbeving aan je leven geschud wordt. Dat je levenshuis dat te schudden op de grond vesten, doet je niets. Dan kom je zelfs van de vraag niet toe, wie is dat? Het woord brengt die wel bij jou en bij u en bij mij weer voor de voeten. Wie is dat? Wie is Jezus? Wie is hij dat hij zo Jeruzalem binnentreedt, de koningsstad? Wie is hij dat hij u hier zondag om zondag bij elkaar roept? Wie is hij dat hij zomaar uw leven binnentreden wil en kan? Die ons niet met rust laat, maar wel bewust ons levenshuis aan het wankelen brengt. Wie is dat? Nou, de schare verwoordt het zelf, onze tweede gedachte. Ze tekent het uit wie Jezus is. Hebben ze het allemaal begrepen? Dat weten we niet. Maar het woord wordt ons wel voorgehouden. Hoe ze daar spreken, de menigte, dus die vele mensen die voorop lopen en die hem navolgen. Zij roepen, Hosanna, de zoon van David. Dat is het eerste. Hij is gezegend, want hij komt in de naam van de Heere. Dat is het tweede. Het Hosanna, niet alleen op de aarde, maar het moet klinken tot in de hoogste hemelen. Dat is het derde. En het vierde, zijn naam kennen ze ook. Wie is hij? Nou, dat is Jezus. En het vijfde wat er nog eens doorklinkt, hij is de profeet. Zij verwoorden dat. En dan is nog het zichtbare onderwijs, namelijk dat van de ezel waar Jezus op gezeten is, dat hij als koning binnentreedt, en het onderwijs van de dag, om de datum en wat het gaat. Daar kom ik zo meteen op. Wie is dat die tot Jeruzalem komt en die tot ons komt? Nou, ik kan dat natuurlijk niet één voor één allemaal uitgebreid gaan uitwerken. Dat redden we niet in één preek. Ik stip het kort aan. Wie is dat? Nou, dat eerste, dat hij daar komt als koning. Dat hij, al zou je je oren toestoppen en het Hosanna niet horen, dat je voor je ogen ziet gebeuren, dat hij daar als een koning Jeruzalem binnentreedt. En als je geoefend bent in het woord van God, dan weet je, hier gaat een belofte van het woord in vervulling. Matthäus onderstreept dat altijd in zijn evangelie. Hij wil laten zien, let wel, wat hier gebeurt, dat gebeurt niet zomaar, dat komt niet uit de lucht vallen. Ja, letterlijk, het komt van Gods wegen tot ons, maar het is de vervulling van het woord van God. Dat wat in het Oude Testament geschreven staat, wat zwart op wit staat, het is waar en het wordt waar. En waar hij zo binnentreedt, de koning der koningen, dan is het zoals Zacharia dat al geprofeteerd heeft en gezegd heeft en in vers 5 heeft Matthäus dat al, heeft dat opgeschreven zoals de profeet het zegt. Zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Letterlijk staat er in Zacharia 9 vers 9, verheug u zeer. Gij dochter van Sion, juicht gij dochteren van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland, hij is zachtmoedig, rijdend op een ezel, op een veul, op een jong der ezelinnen. Daar komt hij. Ze zien het woord in vervulling gaan. Moet je dus wel thuis zijn in het woord. Dat geldt voor jou en dat geldt voor u, dat geldt voor mij ook. Wil je de tijd doorgronden, wil je weten om wie het gaat, dan moet je dus op de plaats van het woord zijn. Dat is de plaats van rust, dat leert je te begrijpen wie hij is. Dan weet je, dan komt er antwoord op de vraag, wie is dat? Dan zie je het voor je ogen gebeuren, dat is Jezus, van wie het woord het al gezegd heeft, hij komt. En daar zie je hem komen, de Olijfberg af. Zacharia heeft dat ook al geprofeteerd. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ja, het zal nog een keer tot vervulling komen. Als Jezus op de wolken van de wereld terugkomt. En als koning heersend over deze aarde opnieuw de Godstad binnentreedt. Maar nu ook. Daar komt hij, de koning der koningen. Hoe is hij? Zachtmoedig. Nederig van hart. Zo heeft Matthäus al beschreven dat Jezus dat leert. Wie is hij? Nou, zachtmoedig, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Kijk, als er een hardvochtige koning de stad binnen zou treden. Stel dat Poetin hier Rotterdam zou binnenkomen. Ja, dan zouden wij op zijn kop staan. Dan zouden wij ook in beroering raken. Dan zou ons levenshuis ook staan te schudden. Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we meemaken? Wat gaat er aan geweld gebeuren? Kunnen we nog naar de kerk? Kunnen we nog veilig zijn? Maar als hier het woord van God tot vervulling komt, dat de koning der koningen binnentreedt, dan komt hij binnen, zittend op de ezel, maar zachtmoedig, nederig van hart, waar zonder dat hij spreekt het al zichtbaar wordt en werkelijkheid wordt bij hem, vind je rust voor je hart, vrede voor je ziel. Zo klinkt het toch al met kerst, dat hij komen zal die de vredevorst is. Wie is hij? Wie is dat? Nou, hij die zachtmoedig is, ootmoedig, nederig, die zometeen van de ezel zal afstappen. Om daardoor dat volk wat nu Hosanna riep en wat nu beroerd is, het aan te horen kruis hem, om aan het kruis op Golgotha te worden genageld. Wie is dat? Nou, zo zegt het volk, hij is de zoon van David. Hij zit op de troon van David. Hij is degene die het volk regeren zal, zoals het in Matthäus 1 vers 1 al geschreven staat. Hij zal regeren van begin tot het einde van de aarde, eeuw in, eeuw uit. Hij regeert tot in alle eeuwigheid. En zo komt hij, zo in hem wordt werkelijkheid, wat inderdaad in het Oude Testament beschreven staat. Hoe komt hij? Nou, hij komt niet zomaar, zoals ik het net al zei. Hij komt op het gezag van zijn vader. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Wie hem ziet, ziet de Vader in de hemel. En waar hij werkt, werkt de Vader in de hemel. En Jezus en zijn vader zijn één, leest het schitterende hoofdstuk uit het Johannes-evangelie.
De dingen gebeuren niet zomaar, dat weten wij natuurlijk, maar daar moeten we steeds weer bij stilstaan. En als het om de heiland gaat die tot ons komt, als het om de koning gaat die hier Jeruzalem binnentreedt, als het gaat om kruis op Golgotha en de opstanding op de paasmorgen, dat is inderdaad het werk van Jezus Christus. Maar daardoorheen werkt de Vader, het is niet zomaar, het is zoals we dan zeggen naar het welbehagen van God. Dat is met een doel, het gebeurt opdat er het heil, opdat er genezing, opdat er vergeving, opdat er leven zal zijn voor u. Voor jou en voor mij, die in hem gelooft. Hij die komt in de naam des Heren. Om dat werk uit te voeren. En dan is er Hosanna op de aarde en ook in de hemel. Dan is het zoals het met op kerst was, dat de engelen het jubelen ten gehore van de herders, dat de hemel zich opent en dat daar klinkt met macht en kracht. Ere zij God in de hoogste hemelen, nou hier als hij Jeruzalem binnentreedt. Dan klinkt het als een profetie, als een verwachting, als hoop, als uitzicht. Niet alleen de aarde, maar eenmaal hemel en aarde tezamen. Hosanna. Halleluja, loof de Heere mijn ziel, dat hemel en aarde hem zullen loven en prijzen om wie hij is en om wat hij gedaan heeft. Want zijn naam is Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat in zijn naam ligt al besloten wie hij is, dat als hij daar Jeruzalem binnenkomt, dan treedt de zaligmaker daar binnen. Daar komt hij binnen die werkelijk volkomen vergeving kan geven, die verzoening met zijn vader wil brengen, die de toren van zijn vader tot rust brengt, opdat er vrede zal zijn, inderdaad, in hem en door hem en tot hem. Jezus Christus, de profeet, zo voegen ze er nog aan toe. Hij die ons onderwijst. Als het woord open gaat, dan onderwijst Jezus Christus ons als de grote profeet. In het aanwijzen van zonde en schuld, zoals de catechismus dat zegt. De wet in de hand van Jezus Christus. In de verkondiging van genade en leven en verzoening, dat is het evangelie van Jezus Christus. Hij onderwijst dat. Hij is de profeet. Zoals het al aan Mozes beloofd is in Deuteronomium 18, dat hij komen zal. Zo komt hij daar binnen, de koning, de zoon van David. Hosanna in de hoogste hemelen, gezegend in de naam van zijn vader, Jezus Christus, de profeet. En het paaslam. Het is de zondag voor Goede Vrijdag, voor het Pascha. En wat gebeurde er met, wat werd er toen herdacht? Toen werd het teruggedacht aan de bevrijding vanuit Egypte. De kinderen weten precies wat er toen gebeurde. En ieder moest een lammetje in huis nemen. En dat lammetje moest geslacht worden. En het bloed van het lammetje moest aan de deurpost worden aangebracht. En als dat de tiende plaag gebeurde, dat alle eerstgeborenen zouden worden omgebracht, als de engel van het verderf door de straten trekt en die ziet dat bloed, dan komt de oudste niet om. En wanneer moest je dat lammetje uitkiezen? Nou, Exodus leert ons, Exodus 12 vers 3, dat moest op de tiende van de maand Nissan. En dan moest je een lammetje uitzoeken en dat nam je naar je huis mee. Dat lammetje, dat moest je een paar dagen thuis houden. Nou, ik weet niet of hier lammetjes zijn. Bij ons voor de deur lopen ze weer van die lieve kleine lammetjes. En sommige mensen hebben een lammetje thuis. Bij onze kinderen op school loopt er een lammetje door de school heen, omdat het een leplam is. Dat moet elke keer weer gevoed worden met een fles. Nou, zo'n klein lammetje. En die moesten ze een paar dagen bij zich houden. Van de zondag voor Pesach, voor Pascha. Tot Pascha, dat het geslacht werd. Nou, zo ook hier. Die tiende dag, dat is die zondag dat Jezus Jeruzalem binnentreedt. Hij zit op de ezel, op die ezelin. Hij wordt daar met eer en glorie en majesteit en Hosanna geroep Jeruzalem binnengehaald, de stad Sion. De stad van David. En tegelijk wordt zichtbaar dat hij het lam is, dat enkele dagen later geslacht zal worden. Dat hij apart gezet is in de naam van de Vader om geofferd te worden, om zijn bloed te storten, om zijn lichaam te verbreken. En dat hij nog 5 dagen in Jeruzalem zal zijn, zoals die lammeren bij de mensen thuis zijn, zo zal hij als dat lam ter slachting nog 5 dagen in Jeruzalem zijn en daar te midden van zijn volk spreken en wonderen doen, mensen genezen, met gezag en macht leren, de tempel reinigen. Nog 5 dagen lang is hij in hun nabijheid, kunnen zij alles van hem ontvangen wat zij van hem ontvangen willen. Nog 5 dagen kunnen ze hem bij wijze van spreken aanraken. Nog 5 dagen kunnen ze voor hem knielen. Nog 5 dagen kunnen ze hem nabij komen. Zo klein, want zo komt deze koning, zo hoorden we toch net uit Zacharia, nederig, ootmoedig. Voor niemand te hoog. Nog 5 dagen. Voordat hij in het midden van hen en door hen geofferd zal worden. Voordat Hosanna verandert in kruishem. En voor het antwoord op de opschudding van het leven niet buigen is, maar het roepen, het brullen, het schreeuwen, kruishem, weg met deze, wij moeten hem niet, wie is hij? Zo treedt hij daar binnen. Kijk, en voor die mensen daar, wij moeten natuurlijk er niet boven gaan staan en denken, tja, ze hadden het beter kunnen weten, dat hadden ze allemaal wel, maar bedenk even, wij staan erachter. Zij staan op letterlijk een kruispunt in de geschiedenis. Wij weten niet wat er allemaal van die mensen geworden is, maar ze zijn er wel bij geweest, met hun verschillende houdingen. En te midden van hen is Jezus binnengetreden. Nu treedt Jezus door het woord onder ons, elke keer weer opnieuw. En er is niet de vraag wat die mensen toen dachten en gedaan hebben, maar het was wel voor ons, onze derde gedachte. Wat is ons antwoord? Dat van u, dat van jou, dat van mij. Waar hij komt, daar is reactie. Je kunt met de scharen, die menigte mensen daar in Jeruzalem, die inwoners van Jeruzalem, misschien wel meekomen. Want het kan zijn in je leven, in uw leven, in onze levens, dat er zulke aangrijpende gebeurtenissen zijn, dat die vraag naar boven komt. Wie is dat die dat in mijn leven teweeg brengt? Die waar je druk bezig was, zoals die inwoners van Jeruzalem, dat jaarlijkse Pascha, zoals sommigen het misschien al wel 70 keer hadden gedaan. En anderen het misschien als kind het voor de eerste keer bewust gingen meemaken, maar hoe dan ook. Dat gewone de dagelijkse gang van zaken, zoals dat er in die tijd van toen aan toe ging. Nou, bedenk hoe uw leven is. Hoeveel dingen toch elke keer weer terugkomen. Hoe ons nu weer voorbereiden op Goede Vrijdag, op de Paasmorgen en je leven gaat door. Maar dat er gebeurtenissen zijn dat je leven in 1 keer op de kop staat. Ziekte, zorg, moeite, verdriet. Relaties die stuk lopen. Vult u het maar in, u weet dat veel beter als ik. Dat je leven erdoor beroerd wordt. Dat je leven erdoor wordt opgeschud. En dat de vraag naar boven toe komt. Wie is dat? En dat is een goede zaak. Ja, natuurlijk niet die zorgen, dat niet. Dat snapt u, maar wel dat die vraag er is. Wie is dat? Wat moet ik met Jezus Christus? Waarom kruist hij mijn leven? Waarom hindert hij mij nu in die gewone gang van het leven? Waarom moet het zo anders? Want dat is zo. Als hij als koning je leven binnentreedt, betekent het dat hij de troon van uw hart inneemt. Dat niet ik of u het leven weer bestuurt, maar dat hij dat doet. Dat het niet meer om u of mij gaat, maar om hem. En waar hij binnentreedt als koning en profeet, dan betekent het dat je leven niet blijft zoals het was. Zoals Jezus daar in de tempel laat zien, als hij in die intocht in Jeruzalem leest. Hij gaat direct door naar de tempel van God. God zijn vader, en hij drijft ze allemaal de tempel uit. Degene die zich rijk rekenen, die aan het handelen zijn, de wisselaars, degene die de duiven voor de offers verkochten. En hij zegt, mijn huis is een huis van gebed en geen roversvol. Nou, als Jezus Christus als koning en profeet en als hoge priester je leven binnentreedt, dan wordt van ons hart, van een roversvol, veranderd in een huis van gebed. Dan wordt het anders. Dan gaat het de goede kant op, maar het kost je wel wat. Heel veel. Wie is dat die tot ons komt? De zaligmaker. Dat betekent dus dat er bij u en bij jou en bij mij zonden zijn. Een schuld. En dat God daarover torent. En dat je een zaligmaker nodig hebt. Of dat nu ons aanspreekt, dat doet het ons eigenlijk niet. Maar wel omdat het woord ons verkondigt. Wie is dat, de zaligmaker? Dat betekent ook dat al onze gedachten aan het kruis moeten. Al onze overtuiging, of dat nu linksom is, of rechtsom, of middendoor. Of dat nou zwaarmoedig is, of lichtmoedig, of hoe we het ook invullen, alles van ons moet eraan totdat het woord overblijft van Jezus Christus en die gekruisigd. En natuurlijk, wij proberen altijd weer te relativeren en te vragen, is het wel waar als het over zonde gaat, als het gaat over genade, als het gaat over de liefde van God in Jezus Christus, dat het alleen in hem en door hem en tot hem is. Je staat hierachter, ze zeggen het. Het is een profeet die uit Nazareth komt. Nou, dat is niet bepaald een compliment uit Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goeds vandaan komen? Vraagt Nathanael al in Johannes 1. En de overpriesters en de schriftgeleerden die zeggen het verachtelijk. Erachteraan Nazareth. Nou, zo kunnen wij er ook mee omgaan. Als het woord komt, als Jezus komt, door zijn woord. Is het wel waar? Klopt het wel? Is het echt zo? Is het echt zo ernstig? Is hij werkelijk zo goed? Zo bewogen. Wie is dat? Wat moet ik? Met hem en van hem. Je kunt het als een schild gebruiken waar je alles mee buiten de deur zet. Laat het zo niet zijn dat als je leven in beroering wordt gebracht, als het niet zo is en je zo in de kerk zit en weer voortleeft, misschien moet je dan een keer bidden dat dat gaat gebeuren. Niet omdat het fijn is, maar wel opdat je aan de voeten van Jezus wordt gebracht. Opdat je leert spreken met degene die meetrekken en wat in het Kidrondal weer galmt en wat in de poorten van Jeruzalem klinkt, Hosanna. Dat betekent letterlijk, zend ons uw heil. Geef ons uw genade. Regeer ons als koning. Wij zingen het straks met Psalm 99. Schenk uw genade, o zaligmaker. Wees ons een rots om in te wonen. Laat dat waar zijn wat uw woord over u zegt. Het is waar, Heren, maar dat de vaste grond van mijn leven is. Dat wat je in dit woord hebt gelezen, sommigen van jongs af aan, de meeste van ons van jongs af aan, wat je weet uit het Oude en het Nieuwe Testament, en dat je het ziet met Hosanna mee, dat je het uitjubelt, het is ja en amen. We weten natuurlijk niet hoe het met die mensen allemaal is afgelopen toen, hoe ze bij de kruisiging hebben gestaan, maar we weten wel hoe het voor ons ligt, op weg naar het kruis, Hosanna, de De koning aan het kruis. Het kruis met zijn troon. Hosanna, Heere, zend door uw kruis, uw heil, uw genade, uw verzoening, uw liefde, uw bewogenheid, uw vergeving, uw leven. Om niet, om Jezus wil, vanwege het lam dat werd geslacht. Het lam bij uitnemendheid. Jezus Christus. Hosanna, zend ons uw heil. Dan is niet meer de vraag waarom komt u ons hinderen. Maar dan weet je het. Om uw genade. Omdat hij het beste met ons voor heeft. Namelijk het leven met hem, Jezus Christus. Omdat hij weet dat ons leven werkelijk goed is en tot zijn bestemming komt als hij het regeert en als wij slechts hoeven te volgen. Als je leeft, als je gelooft in de naam van de Zoon van God en leeft uit zijn genade, dan is het Hosanna. Zend ons uw heil, maar ook gelijk de jubel. Die daar klonk in Jeruzalem. Nu vandaag op deze aarde. Maar straks als hij opnieuw Jeruzalem binnentreedt. Hosanna in de hoogste hemelen. Amen. Wij zingen een antwoord op de preek. Het Psalm 118, het 11e vers. 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God een hoofd des hoeks gelegd. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. 118, 11 en 14.